Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 90, het negende vers willen we gaan zingen. Laat uw genade ons met haar troost verrijken, en laat uw werk aan uw knechten blijken. En wat er verder volgt in het negende vers van Psalm 90. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit Ezechiël 33 en daarvan de eerste 11 verzen en daarna Handelingen 18 vers 1 tot en met 6. Ezechiël 33 vers 1 tot en met 11 en Handelingen 18 vers 1 tot en met 6, maar stellen wij ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen wij Ezechiël 33 te beginnen bij vers 1. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks en zeg tot hen: wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit hun einde nemen en dien voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk, en een die het geluid der bazuin hoort wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem, maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bazuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt een ziel uit hen weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg: o goddeloze, gij zult de dood sterven, en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die bekeren, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom, gij mensenkind, zeg tot het huis Israëls: gij lieden spreekt aldus, zeggende: terwijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelve versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Tot zover de eerste lezing. We vervolgen in Handelingen 18, te beginnen bij vers 1. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe, en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zei tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij de laatste 6 versen die u zijn voorgelezen. Handelingen 18, vers 1 tot en met 6. En we lezen alleen nog het eerste en het laatste vers van de tekst. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe, tot en met het 6e vers. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. Tot zover. De voorbeden willen we deze morgen denken aan zuster Brea Houtman, die erg zwak is. Broeder De Koning, die aanstaande dinsdag een ingreep aan het hart moet ondergaan. Florence Ruis, die aanstaande donderdag een ingreep aan het hart moet ondergaan. En we willen ook denken aan de jongeren uit de gemeente die al geslaagd zijn en dat te horen gekregen hebben. En degenen die in afwachting zijn van de uitslagen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, u roept ons nog om uw naam aan te roepen. En wat is dat een wonder. Dat u het ons geeft, dat we onze noden en alles wat ons bezighoudt aan u bekend mogen maken. Stort voor mij uit uw ganse hart. Of zoals de apostel het elders zegt, en het zijn uw eigen woorden: laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Heren, mogen we dat in deze ogenblikken doen. En dan hebben we u in alle dingen nodig. We hebben u nodig om te gaan luisteren naar uw woord. We hebben u nodig om u deze morgen aan te roepen in de gebeden. We hebben u nodig om de psalmen te zingen. We hebben u nodig om het woord te verkondigen. Zou u willen geven de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest. En Heere, geef ons dan dat we ons allereerst voor u mogen verootmoedigen in het gebed. Daar is van onze kant alle reden toe. Want ook voor de achterliggende week geldt wat die oude belijdenis in de psalm zegt: zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Heren, dan geldt ook voor alles wat er in de achterliggende week was, dat het voor u niet kan bestaan en dat wij zo nodig hebben vergeving van onze zonden. Dat wij zo nodig hebben dat u ons aanziet in het werk en in het offer en in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u dat geven, Heren? Toch geeft u het ons nog dat we uw woord mogen horen, maar daarin zijn we ook zo van u afhankelijk. Heren, helpt u ons bij het luisteren en bij het preken, hier in de kerk, maar ook als we thuis moeten meeluisteren. U weet wat er hinderen kan, afleidende gedachten, zorgen van het leven, pijn die ons hindert, moeite, geestelijke worstelingen die er kunnen zijn, Heren. Wilt u geven dat de boodschap van uw woord onze harten mag bereiken? En daarvoor is nodig dat u zelf die allergrootste hindernis van ons van nature gesloten hart wegneemt. Daar bidden we u wel heel bijzonder om, Heren. Wil u deze morgen gesloten harten openen? Daar is van onze kant geen één reden dat u dat zou doen. Maar wilt u reden nemen uit uzelf? En wilt u wonderen doen van genade? Wilt u het woord van vanmorgen zo gebruiken dat een jongere, een oudere erdoor tot bekering gebracht wordt? Heren, wij bidden heel bijzonder voor de zieken van de gemeente. Wil u ze gedenken? We denken aan onze oude zuster Den Breye, die zo zwak is, voor wie naar de artsen het verwachten, het sterven heel dichtbij gekomen is. Al zou dat ook nog weer op zich kunnen laten wachten en al zou dat ook nog kunnen duren, want in uw hand is het leven en is de dood. Maar heren, we dragen haar aan u op. Gedenk haar naar het lichaam, maar gedenk haar boven alles naar haar ziel. U voor wie niets te wonderlijk is, wilt u geven wat niet gemist kan worden op die laatste reis. Heren, we dragen haar kinderen aan u op, allen die haar lief zijn. We bidden u voor degene die komende week naar het ziekenhuis moeten. We denken aan onze broeder de koning die aanstaande dinsdag een ingreep aan het hart moet ondergaan. Heren, het is nodig, hij ervaart het, hij voelt het. Maar wil u het ook zegenen? Zou u zelf met hem willen meegaan? Zou u, heren, hem willen laten ondervinden dat u die grote wachter Israëls bent, die niet slaapt en die niet sluimert? Wil u over hem waken en wilt u de handen van de artsen zo leiden dat hij geholpen mag worden en dat de ingreep ook echt tot zegen mag zijn? We dragen hem met zijn vrouw en zijn kinderen aan u op. Heren, gedenk onze Florence die aanstaande donderdag naar het ziekenhuis moet. Een ingreep moet ondergaan die wel een aantal uren zal duren. Ook aan het hart, Heren, wees u ook met hem. En wilt u ook uw bewarende en zegenende handen over zijn jonge leven uitbreiden. Geeft u, Heren, dat de ingreep mag slagen. Geeft u dat hij zijn weg, zo jong als hij is ook, op u de Heren mag wentelen. En dat wij dat ook mogen doen als ouders, als andere gezinsleden. En Heren, wilt u ook de roepstem vanuit de klachten die er zijn en die verholpen moeten worden, heiligen aan ons hart, in geestelijk opzicht. Heren, maakt u alles wel en geeft u dat we uw naam volgende week zondag zouden mogen erkennen in dankzegging voor wat u hebt willen doen. Heren, wij bidden u voor andere zieken van de gemeente. We denken ook aan onze zuster Luttekhuizen die in afwachting is van de operatie, bij wie zo'n ernstige kwaal is aangetroffen. Gedenk haar, Heren, en wil u geven dat ze geholpen mag worden en dat ze ook in deze tussenliggende weken, die een periode van spanning zijn, haar hart voor u, de Heren, mag uitstorten met een Anna en mag ondervinden dat u die God bent die helpen kunt en wilt in nood. Heren, gedenk aan andere zieken van wie we de namen in deze ogenblikken niet noemen, maar die wel bekend zijn bij u. En als we dan toch nog een naam mogen noemen, dan denken we ook wel aan onze broeder van Leeuwen, die al zo lang topt met zijn gezondheid, die ook nu weer te maken heeft met klachten. Heren, gedenk hem als zijn leven door de klachten zo gehinderd en zo beperkt wordt. Als hij ook al lange, lange tijd niet in dit kerkgebouw kon zijn, wel kan meeluisteren, maar u weet ook van het gemis dat daarin ervaren wordt en wilt u ook aan hem denken en voor hem zorgen. En maakt u het goed, Heren. Zegent u ook de middelen die worden aangewend en wees hem en zijn vrouw en de kinderen nabij en goed. Ook als vanmiddag een van de kleinkinderen het sacrament van de heilige doop ontvangen zal. Heren, wij dragen aan u op de jonge mensen die in de achterliggende week te horen kregen dat ze geslaagd zijn en van meerdere mochten we dat vernemen, past om uw naam ervoor te erkennen. Wees met hen, Heren. Wees ook met diegenen die in afwachting zijn van uitslagen, of die wellicht, ons is het niet bekend, maar het zou kunnen, een teleurstellende boodschap hebben gehad. U weet wat dat kan doen in de harten van een jongere en geef toch, Heren, dat een goed bericht en een moeilijk bericht aan u de Heere mogen verbinden. Dat we u dankend mogen erkennen voor wat u geeft, maar ook u biddend zullen aanroepen als dingen in ons jonge leven niet gaan zoals we het gehoopt hadden. En dat kan ook gelden buiten het schoolleven om. Er zijn zoveel teleurstellingen, ook in een jong mensenleven. En wilt u in al die omstandigheden ook gedenken. Heere, ontferm u zich deze morgen. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. We dragen onze organist en onze koster aan u op. De broeders van de kerkenraad bevelen we aan u de Heere aan. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan. Stel uw dienaren tot zegen, Heere. Ook vanmorgen aan deze plaats, geef u wat nodig is en schenkt u het, want ook op de preekstoel geldt toch dat we het van het gegeven moeten hebben, dat u het geven moet. En als u uw hand inhoudt, wat zullen we dan spreken? En zelfs als we te spreken krijgen, wat is het nodig dat u uw woord gebruikt en dat u er de krachtige werking van uw geest aanpaart? Heere, wees u met de jonge kinderen in de kerk. En laat er ook voor hen een woord bij zijn. En geeft u de ouders hun taak te verstaan om met hun kinderen eenvoudig door te spreken over uw woord. Om te bidden met en voor hun kinderen. We vragen het alles van u. In de vergeving van alle zonden om Christus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers, willen we ter voorbereiding op de prediking zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7. Collecten van deze zondag zijn bestemd voor de eredienst, voor de kerkelijke kassen en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer wij de zendingsreizen van de grote heidenapostel Paulus overzien, dan is een van de dingen die treffen dat de apostel altijd weer op zijn zendingsreizen de stad zocht. Gaat u maar na, ook op de tweede zendingsreis, waar onze tekst van deze morgen uit afkomstig is. Filippi, stad, Thessalonica, een stad, Athene, een stad, en dan heel bijzonder wel, waar het vanmorgen over gaat, Korinthe. Stad waar veel mensen bijeen waren, in die tijd zo'n 700.000 mensen woonden. 1/3 vrij, 2/3 was slaaf. En in die stad, en we horen nog wel wat voor stad het was, wilde de Heere zijn kerk bouwen. Van die stad, zegt de Heere, en ik heb veel volk in deze stad. Aan de gemeente die in die stad Korinthe ontstaan is, heeft de apostel nadien ook zo'n 4 brieven geschreven, waarvan er 2 overgebleven zijn en een plaats hebben gekregen in de Heilige Schrift. De eerste en de tweede Korinthebrief. Maar als u die brieven goed leest, dan ontdekt u het al, dat de apostel schrijft in zijn brieven en zinspeelt op nog andere brieven die hij aan deze gemeente geschreven had. Brieven waarvan de Heilige Geest het niet nodig heeft geacht dat ze bewaard bleven voor u en voor mij, dat ze bewaard bleven in de Heilige Schrift, maar ze waren er wel. Maar uit de brieven die er nog wel zijn, hopen we de komende tijd, als de Heer het ons geeft, een paar woorden te gaan overdenken. U weet wel, de brieven van Paulus zijn moeilijke brieven. Dat vinden de meeste mensen. Dat is niet zo vreemd. Dat wordt zelfs in de tweede Petrusbrief door Petrus geschreven. Dat er in de brieven van Paulus sommige dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan. Moeilijk om te begrijpen. En toch zullen we een paar kleine gedeelten uit die brieven met elkaar, als de Heer het geeft, overdenken. En dan hoop ik vooral te denken aan die gedeelten uit de Korinthebrieven, waarin de apostel beeldend onderwijs geeft. Want dat kan soms wel iets verduidelijken. Als we begrijpen wat voor beeld er op de achtergrond staat van een bepaalde tekst in die brieven. Voordat we daarna willen gaan luisteren, willen we eerst een paar keer stilstaan bij hoe die gemeente ontstaan is. De gemeente in Korinthe. En dan ligt in dat verband deze morgen Handelingen 18... vers 1 tot en met 6 voor ons. We schrijven bij die tekstwoorden Paulus als wachter in Korinthe. Paulus als wachter in Korinthe. En we letten op 3 dingen. Allereerst op het wonder van een wachter. Dat naar aanleiding van vers 1. In de tweede plaats het woord van de wachter, dat is vers 4 en vers 5. En tenslotte de laatste waarschuwing van de wachter, vers 6. Dus allereerst het wonder van een wachter. In de tweede plaats het woord van de wachter. En tenslotte de laatste waarschuwing van de wachter. Wat is, gemeente, laat ik daar dan nog mee mogen beginnen, precies een wachter? Ik neem u in gedachten even mee naar mijn studeerkamer. Vanaf mijn bureau zie ik uit op een bord dat daar al heel wat jaren hangt en waar de tekst op staat waarmee ik destijds door professor Baars bevestigd ben als predikant in mijn vorige gemeente. Daar staat deze tekst, en we hebben hem vanmorgen gelezen, mensenkind, tot een wachter heb ik u aangesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen, en gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. En wat betekenen die woorden precies? We hebben het gelezen vanuit Ezechiël 33 vanmorgen. Een wachter die functioneerde in de tijd van de Bijbel vooral in oorlogstijd. Kinderen, de steden in het land van de Bijbel waren omgeven door vaak dikke en hoge muren. En achter die muren was je veilig. Maar natuurlijk moest je een stad ook in en uit kunnen en daarom waren er poorten. Die stonden gewoonlijk overdag open. Als er nu gevaar dreigde, dan werd er op de muren en op de torens van de stad een wachter aangesteld. Een man die daar stond, of verschillende wachters, en die daar tuurde in de omgeving van de stad om te zien of er mogelijk gevaar dreigde. En als dat gevaar dreigde, dan moest een wachter een bazuin in zijn hand nemen en aan de mond zetten en dan moest hij op die bazuin blazen. Alarm blazen, zodat de mensen die in de stad waren de poorten konden sluiten, zodat de mensen die nog aan het werk waren buiten de stad op het land op tijd binnen de veiligheid van de stad zich konden begeven. En nu zegt Ezechiël 33, de Heere zegt het in dat hoofdstuk, stelt u zich nu voor dat zo'n wachter het gevaar ziet komen, dat hij bijvoorbeeld een vijandelijk leger ziet naderen, maar dat hij die bazuin niet aan de mond zet, dat hij niet alarm blaast. Ja, dan geldt dat, en dan zeg ik het maar met de woorden die in Gods woord opgetekend staan, dat het bloed van alle mensen in de stad op het hoofd van die wachter is. Dat wordt natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar daarmee wordt gezegd, dan is die wachter in gebreken gebleven, hij heeft niet gewaarschuwd. En dan is die wachter schuldig aan en verantwoordelijk voor de ondergang van de mensen in de stad. Hij had moeten blazen en hij heeft het niet gedaan. Dat is de verantwoordelijkheid als we het beeld doortrekken. Zo bedoelt de Heere dat als hij Ezechiël aanspreekt, dat is de verantwoordelijkheid van de prediker. Maar daarnaast, en dat is de tweede mogelijkheid waar we vanmorgen iets over hebben gelezen, het kan ook dat zo'n wachter wel blies, alarm blies, dat de mensen het wel hoorden, maar dat ze zich niet hebben laten waarschuwen. Dat ze gewoon zijn doorgegaan buiten de stad met hun werk, dat ze de poorten niet hebben gesloten, dat ze geen maatregelen hebben genomen om zich te verdedigen. En dan, zo zegt Ezechiël 33, is het bloed op hun hoofd. Dat wil zeggen, dan zijn zij verantwoordelijk. Ze zijn wel gewaarschuwd. Ze hebben de klank van de bazuin gehoord. En ze hebben zich toch niet laten waarschuwen. Wel op die woorden grijpt de apostel Paulus terug als hij in de stad Korinthe is. En als die uiteindelijk zegt, en dat hopen we in onze derde gedachte te horen, uw bloed zij op uw hoofd. Dan hopen we erop terug te komen. Maar vanmorgen gaan we eerst luisteren naar hoe Paulus in Korinthe kwam. En dan zijn we bij het eerste vers van hoofdstuk 18. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. Als we dat zo lezen, lijkt dat een eenvoudige mededeling waar verder niets in zit. En toch is het een wonder wat hier staat. Apostel is op zijn tweede zendingsreis. Hij heeft de stad Athene bezocht. Hij heeft daar gepreekt. Enkele mensen zijn tot bekering gekomen. En dan gaat Paulus verder in de richting van Korinthe. Hij scheidde van Athene en kwam te Korinthe. Zo'n 70 kilometer verderop naar het zuiden van Griekenland. Misschien heeft Paulus die reis te voet afgelegd. Dat kan, dat geldt voor een groot deel van de zendingsreizen. Misschien is hij aan boord gegaan van een van de schepen die met een zekere regelmaat vanuit de haven van Athene naar een van de twee havens van Korinthe voeren. Dat kan ook. Maar in elk geval, we zien in gedachten de apostel onderweg naar Korinthe. En op het moment dat Paulus die reis maakt, dat kunt u lezen in 1 Korinthe 2, is er in Paulus' hart iets geweest. Vrees en beving. Dat schrijft Paulus later. Als ik tot u kwam, gemeente van Korinthe, was dat in veel zwakheid. Het is nog maar heel kort geleden dat de apostel Paulus samen met Silas gegeeseld is in Filippi. Dat zijn rug opengeslagen is. Betrekkelijk kort daarna is Paulus toch doorgegaan van Filippi naar Berea, van Berea naar Thessalonica, van Thessalonica naar Athene en nu dus naar Korinthe. Hij was daarin veel zwakheid, maar er was ook vrees en er was ook beving. Waarom? Waarom is de apostel vol vrees geweest toen hij naar de grote stad Korinthe ging? Dat had te maken, gemeente, met wat voor stad Korinthe was. En het is goed om ons daar even een beeld van te vormen, want dan gaan we niet alleen de tekst van vanmorgen wat beter begrijpen, maar dat kan ons ook nog helpen voor de komende tijd als we verschillende woorden uit de Korinthebrieven willen overdenken. Korinthe was, ik zou eigenlijk wel kunnen zeggen, net zoals Rotterdam, een grote havenstad en een handelsstad. Gelegen aan een knooppunt van wegen. Gelegen aan twee havens. Als u de kaart van Griekenland erbij zou nemen, dan ziet u dat het onderste stuk van Griekenland eigenlijk een schiereiland is. Dat met een hele kleine dunne verbinding, een landengte wordt dat genoemd, vastzit aan het noorden van Griekenland. En precies op die landengte, op dat kleine verbindingstuk, daar lag de stad Korinthe. Dus daar kwamen mensen overal vandaan. Die troffen elkaar in die handelsstad. Ze ontmoetten elkaar. Korinthe was daardoor rijk geworden van de handel. En men was daar in Korinthe ook trots op. In die stad Korinthe was, als ik het zo zeggen mag, de grootsheid van het leven. Zoals Johannes dat noemt in een van zijn brieven. De mensen gingen erop in de dingen van de tijd en ze hielden zich bezig met winst maken. En ze hielden zich bezig met hard werken en dan op zich niet verkeerd natuurlijk. Als mensen hard werken, als mensen ook beogen om in hun bedrijf winst te maken. Maar de mensen in Korinthe, ze gingen erin op en ze waren er trots op. Dat is het eerste kenmerkende voor de stad Korinthe. Tweede, het was een stad vol afgoderij. Dat geldt voor Athene, maar dat geldt ook voor Korinthe. In die tijd de hoofdstad van het onderste deel van Griekenland. Eén keer per twee jaar werden daar in Korinthe de Isthmische Spelen gehouden. Sportfestijn, waarbij de sporthelden verheerlijkt werden en de afgoden met offers werden vereerd. Was het allemaal verkeerd wat daar gebeurde op die Isthmische Spelen? Dat een mens een gepaste lichaamsbeweging heeft, is natuurlijk alleen maar goed. Dat een mens een stuk ontspanning zoekt in lichaamsbeweging is niet verkeerd. Maar dat de eer van de Here daardoor aangetast werd, dat was natuurlijk wel verkeerd. Dat de naam van God daardoor aangetast werd, dat was wel verkeerd. Dat de dag van de Here daardoor ontheiligd werd, dat was wel verkeerd. U begrijpt, gemeente, wel waarom ik dat zeg. Een aantal van ons, onze jonge mensen. Het EK, wat is daar verkeerd aan? Dat mensen, ik zeg het maar even heel gewoon, dat mensen een spelletje voetbal spelen, is dat verkeerd? Dat mensen een stukje lichaamsbeweging hebben, dat is natuurlijk niet verkeerd. Maar dat de dag des Heren vandaag ontheiligd wordt, daar torent de Heren over. Ik zeg dat niet veroordelend, maar wel aanwijzend vanuit Gods woord. Dat de naam van de Heere onteerd wordt, en dat gebeurt in de sport. Dat weten we allemaal. Dat op het moment, en ik heb het zelf als jonge jongen, en ik zeg het tot mijn schaamte, maar ik heb het zelf wel eens gehoord, dat Nederland er ergens in de halve finale uitvloog. En dat de verslaggever voor Radio 1, waar ik destijds naar luisterde, een paar luide vloeken, de ergste vloeken, liet horen voor Radio 1. Dat is het EK ook. Dat de naam van de Heer en de dag van de Heer en de eer van de Heere ontheiligd wordt. Stad van afgoderij. Derde, wat kenmerkend is voor Korinthe, het was een stad vol van zedeloosheid. Als u Korinthe zou benaderen, dan zou u achter die stad een hoog rotsmassief zien liggen, met in de tijd dat Paulus leefde daar een grote indrukwekkende tempel, waar de godin van de liefde werd vereerd, en in die tempel werkten meer dan 1000 vrouwen die hun lichaam verkochten in allerlei zedeloosheid. Dat was Korinthe ook. Dus dat is een stad geweest, gemeente, die vol was van goddeloosheid. Een toppunt van zonde, zouden we kunnen zeggen. Een stad als Sodom en Gomorra in het Oude Testament. Een stad van waaruit de zonde riep tot God om wraak en om straf. Want ook voor Korinthe gold, wat wij zo vaak tegen elkaar gezegd hebben, al de aarde en alles wat ze heeft, met al wat zich beweegt en leeft, is het wettig eigendom des Heren. Dat stuk grond waar Korinthe op lag en die rots waar die tempel op stond, was ook van de Heere. Maar de Heere ziet vanuit de hemel wat de mensenkinderen in Korinthe met zijn aarde hebben gedaan. En wat ze met hun tijd doen en wat ze met hun lichaam doen en wat ze met hun gedachten doen. En dan is er alle reden voor de Heere om te komen met zijn straffen. Om vuur en zilver te zenden op die stad. En dan moeten we de beginwoorden van onze tekst nog eens lezen. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. God zendt geen vuur, God zendt geen zilver, maar God zendt zijn woord. God zendt een wachter naar die stad. Een wachter die moet gaan waarschuwen. En dat is een wonder. De Heere die goedertierenlijk, zoals onze Dordtse leerregels het zeggen, zijn dienaren roept en zendt wanneer hij wil en waarheen hij wil en tot wie hij wil. Hij zendt Paulus hier naar Korinthe toe. En dan zoekt de Heere die allergoddeloosste stad op. Die stad die uitbrak in de zonde. En de Heere zegt Paulus, daar zal uw reis naartoe zijn, naar Korinthe. Daar zal de Heere ook zeggen, daar heb ik veel volk in de stad. Is dat een wonder, gemeente, voor u vanmorgen? Want wij hebben even nagedacht over de stad Korinthe. We hebben nagedacht over de zonde die daar heerste en die heel actueel is, ook in de wereld om ons heen. Hoeveel mensen in deze grote stad leven er niet alleen maar voor tijdelijke winst? Hoeveel mensen leven er niet alleen maar voor het genot als Korinthe. Hoeveel mensen leven er niet alleen maar voor het vermaak van dat spelen? Dat is Korinthe. Maar wij zouden onze eigen ziel tekort doen. En we zouden Gods woord niet goed verstaan als wij daar zouden blijven steken. En niet zouden terechtkomen bij ons eigen hart. Bent u, gemeente, en ik stel die vraag aan mezelf ook, bent u de Korintiër al tegengekomen in uw eigen hart? Al is het dan dat de Heere misschien bewaart, en dat hopen we natuurlijk, voor heel veel uitbrekende zonden die in Korinthe uitbraken. Maar ook al wordt een mens dan bewaard voor heel veel uitbrekende zonden, van goddeloosheid voor de ogen van de mensen en van zedeloosheid voor de mensen. Ook al worden we dan bewaard voor veel van die zonden, maar wat leeft er in ons hart? Bent u de Korintiër al tegengekomen in uw eigen hart? Waar gaat ons hart naar uit? Naar winst? Naar genot? Naar vermaak? Of boven alles naar God? Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Waar is uw schat, gemeente, vanmorgen? Dat is een vraag heel persoonlijk aan een ieder van ons. Waar is, jonge mensen, je schat op dit moment? Waar is, ouderen, uw schat in dit ogenblik? Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En u zendt de Heere naar die stad Korinthe, nog een dienaar van het evangelie. Paulus moet er komen. Komt daar in die grote stad. Paulus is helemaal alleen. Heeft zijn vrienden met wie hij reisde. Hun namen worden verderop in vers 5 genoemd. Silas en Timotheus heeft ze nu nog achtergelaten in het noorden van Griekenland. Ze hebben daar nog werk te doen. En dan geeft de Heer hem daar in die grote stad nieuwe vrienden, als ik het zo zeggen mag. Dat is ook een wonder. De Heere zorgt. Hij ontmoet daar een echtpaar. Hij vond daar, zegt vers 2, een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, onlangs van Italië gekomen, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want ze waren tentenmakers van handwerk. Paulus is daar dus dit echtpaar tegengekomen, Aquila en Priscilla, en Paulus heeft bij hen iets herkend. Drie belangrijke overeenkomsten. Allereerst, Aquila in elk geval was van hetzelfde volk als waar Paulus van afkomstig was, uit het volk van de Joden. Dat gaf natuurlijk verbinding. Stel je voor dat wij naar het andere eind van de wereld moesten gaan en we zouden daar iemand tegenkomen, te midden van alle vreemdelingen voor ons die daar wonen, maar dat we iemand zouden tegenkomen van ons eigen volk. Dat geeft een stuk erkenning, dat is het eerste. Het tweede, Aquila en Priscilla hadden hetzelfde handwerk. Paulus heeft, net zoals alle leerlingen van de rabbijnen, in zijn jonge jaren niet alleen de schriften bestudeerd, maar ook handwerk geleerd. Dat is ook iets, dat mogen we wel opmerken. Handwerk wordt in de Bijbel altijd met grote waardering en met veel respect genoemd. De Heer Jezus zelf heeft naar zijn menselijke natuur tot zijn 30ste jaar toe gewerkt in de timmerwerkplaats van Jozef. En handwerk verricht. Paulus deed ook handwerk. Hij maakte tenten. En hij heeft zich bij dit echtpaar aangesloten. En samen hebben ze daar in Korinthe tenten gemaakt en verkocht. U weet wel, niet zo heel lang geleden heeft professor Baas daarover gepreekt in uw midden. Hoe dat beeld van die tent in één van de Korinthebrieven ook terugkeert. Als de aardse tabernakel deze lichaams gebroken wordt. bij een gebouw hebben van God niet met handen gemaakt in de hemelen. Maar dan staat daar letterlijk in die tekst op de plaats waar het woord tabernakel staat een tent. Dus dat kunnen we ons wel voorstellen dat Paulus daar ook aan gedacht heeft toen hij daar in die werkplaats van tentenmakers zat en toen hij daar bezig was om tenten te maken. Dat hij gedacht heeft aan hoe die tent in al zijn broosheid en al zijn kwetsbaarheid een beeld was van zijn aardse bestaan en zijn aardse leven. En wat ging daar een prediking van uit naar de Korintiërs die leefden voor het hier en nu. En Paulus mocht weten door genade, maar wij weten dat zo de aardse tabernakel deze lichaams gebroken wordt. Als mijn tent straks afgebroken wordt. Misschien zomaar in een enkel ogenblik die stokken bij elkaar genomen worden. Dat kleed wordt opgerold en er niets meer van terug te vinden is. Dat daar een gebouw is, niet met handen gemaakt, eeuwig bij God. De derde overeenkomst met Aquila en Priscilla, dat is dat ze door genade dezelfde koning mochten dienen. Of dat op dit moment al zo was, dat dat gaandeweg tijdens het verblijf van de apostel er is gekomen, dat Aquila en Priscilla toen tot bekering gekomen zijn, dat weten we niet zeker. Maar verderop in de brieven van Paulus worden ze genoemd als degene die Paulus medearbeiders zijn geweest in Christus. En die hun hals, zegt de apostel, gewaagd hebben voor mij. Hun leven hebben gewaagd voor de apostel. Dus het waren boven alles ook mensen met wie Paulus zich verbonden heeft geweten door een geestelijke band. Ze zullen het wel eens gezongen hebben in die werkplaats. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Ja, iedere dag werkte Paulus in die werkplaats van tentenmakers, maar iedere sabbat ging hij naar de synagoge, vers 4. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Daar gaat het gemeente over het woord van de wachter. Wat voor prediking heeft de apostel in die grote stad Korinthe gebracht? Iets daarvan kunt u al vinden in 1 Korinthe 2, want daar zegt de apostel niet alleen als ik tot u kwam was ik in veel vrees en beving en in zwakheid, maar dan zegt hij ook als ik tot u kwam heb ik niet voorgenomen onder u te weten iets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus dat is zijn voornemen geweest toen hij onderweg was van Athene naar Korinthe. Toen heeft hij gezegd, terwijl hij die stad er in de verte zag liggen, met al zijn goddeloosheid en al zijn zonde en al zijn aardsgezindheid, al zijn trots en al zijn zedeloosheid. Maar toen heeft de apostel één ding nodig geacht, dat daar het kruis van Christus gepredikt werd in die stad. En daar is zijn prediking op gericht, daar is zijn prediking op aangelegd. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen, vers 4 en 5 bestaat zijn preek in twee delen. Het eerste staat in vers 4. Hij handelde op elke dag in de synagoge en bewoog tot het geloof staat er schuin gedrukt bij. Ik weet niet of dat echt nodig is. Dat staat er dus in de grondtaal niet. Dat is er door de vertalers bijgezet. Hij bewoog tot het geloof Joden en Grieken die daar in de synagoge waren. Wat betekent die uitdrukking precies? Hij bewoog tot het geloof. Het betekent niet, gemeente, Ik ben dat misverstand wel eens tegengekomen, maar het betekent niet dat de apostel, om zo te zeggen, met zijn hand zo het hart van de Korintiërs kon aanraken en dat hij ze zo een heel klein duwtje kon geven en dan gingen ze geloven. Alsof een mens, een ander mens, bewegen kan, zo eventjes kan laten geloven. Misschien met heel wat moeite, maar dan toch. Alsof de ene mens dat bij een andere mens kan bewerken. Dat betekent het niet. Het grondwoord betekent hier letterlijk, als ik het letterlijk vanuit het Grieks vertaal, dan staat er: hij zocht te overtuigen. Zo staat het er letterlijk dus. Hij handelde op elke sabbat in de synagoge en zocht te overtuigen Joden en Grieken. Calvijn zegt, dat is het eerste deel van zijn prediking geweest. Paulus zocht te overtuigen. Hij zocht de mensen die daar waren te overtuigen. En wie waren dat voor mensen? Wij zouden kunnen zeggen, dat waren godsdienstige mensen. Dat waren uitwendig gezien de beste mensen van Korinthe. Paulus begint niet bij die vrouwen die hun lichaam verkochten in de stad Korinthe, al is het evangelie ook voor hen, al moesten zij het ook horen, maar daar begint de apostel niet. De apostel begint niet midden tussen de afgodendienaars, al moeten zij de prediking ook horen, maar hij begint bij de godsdienstige mensen, hij begint bij de Joden. En bij de geïnteresseerde Grieken die daar ook in de synagoge een plaatsje hadden en die daar iedere sabbat kwamen om het woord te horen. Hij begint tot die mensen te spreken en hij gaat hen overtuigen. Waarvan? Van datzelfde gemeente waar hij zelf ook van overtuigd was geworden. Dat ze met al hun ijver en met alles wat er in hun leven was aan wetsbetrachting en aan plichten, en dat was goed natuurlijk, en met al hun gebeden en al hun inspanningen voor God niet konden bestaan. Dat is de grote prediking die de apostel altijd weer onder het Joodse volk heeft laten horen. En die hij aanvoelde omdat hij zelf ook zo'n weg had gehad. Hij was zelf onberispelijk geweest in de wet voor de ogen van de mensen. Hij had alles gedaan wat de Heere vroeg, menselijk gesproken, in zijn wet. Uitwendig. Maar wat de apostel heeft duidelijk gemaakt en waarvan hij zijn hoorders heeft geprobeerd te overtuigen. En dat wordt bedoeld met bewegen tot het geloof. Dat is allereerst: u kunt met al uw eigen gerechtigheid voor God helemaal niet bestaan. Het is wel goed dat u komt onder het woord. En het is goed dat u bidt. En het is goed, Grieken, dat u zich verdiept in het woord van God. En dat u luistert naar dat woord van de God van Israël. Maar met alles wat u aanbrengt en alles wat u aandraagt, kunt u voor God niet bestaan. Paulus heeft daar de waarschuwende bazuin van de wachter aan de mond gezet. En hij heeft erop geblazen en hij heeft het gezegd: als God in zijn rechtvaardigheid komt en als hij het oordeel velt over uw leven, dan kunnen al uw pogingen en al uw gerechtigheden voor de Heere niet bestaan. Zo zocht hij te overtuigen. De apostel heeft vanuit de schriften, want dat wordt ook bedoeld, vanuit de schriften van het Oude Testament geprobeerd om zijn hoorders ervan te overtuigen dat ze een zaligmaker nodig hadden. Dat ze die leidende knecht uit Jesaja 53 nodig hadden. Diegene van wie het zegt dat hij, van wie de profeet zegt dat hij om onze overtredingen verwond en verbrijzeld is. En dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem is geweest. Hij is nodig. Dat heeft de apostel in alle ernst op de harten van zijn hoorders laten wegen. Daar heeft hij hen op gewezen. Hij bewoog hen zo. Dus dat woord bewegen wil dus niet zeggen, hij probeerde hen te ontroeren, maar hij probeerde hen er diep van te overtuigen dat ze zalig moesten worden. En dat ze van nature verloren lagen, geblazen op de bazuin van de wachter. Want dat is het beeld wat de apostel straks op zal nemen en waar hij naar terug zal verwijzen als hij het zegt, uw bloed zij op uw hoofd. Dat is het eerste deel in zijn prediking. En dan het tweede deel, dat leest u in vers 5. Als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen. Dat is, gemeente, echt zo'n zinnetje waar we niet aan voorbij moeten lezen. Ook zo'n preek voor een dominee. Werd Paulus door de geest gedrongen. Ik dacht zo, toen ik die woorden overdacht, als de grote apostel Paulus. En wie van Gods dienaren vandaag zou in zijn schaduw kunnen staan? Ik tenminste niet. Maar wie zou in zijn schaduw kunnen staan? Ik niet. Maar als Paulus al nodig had dat de geest hem drong, hoeveel te meer dan een dienaar van het woord. Wat is het nodig, dat gebed? Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En wat is het nodig dat dat gebed er niet alleen is in het hart en in het leven van een dienaar van het woord, maar ook in het leven van gemeenteleden. Dat de geest hem drong. Om wat te doen? Om te betuigen de Joden dat Jezus is de Christus. Dus dat is het tweede deel geweest in zijn preek. Dat is dat die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, waardoor ook in de grote stad Korinthe zondaren moesten zalig worden. En ik trek de lijn maar door, waardoor ook in de grote stad Rotterdam zondaren zalig moeten worden. De naam Jezus is. Paulus heeft die ene naam gepreekt. Paulus heeft die ene weg tot behoud aangewezen. Zelfs toen daar op het eerste gezicht helemaal geen plaats voor leek. En dat leert ons ook iets over de prediking. De prediking van Gods woord moet altijd met twee woorden spreken. Ze moet onze kwaal, onze nood aanwijzen. Wie wij zijn in het licht van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Onze schuld. Het grote gevaar waarin we ons bevinden. Maar de echte prediking moet ook aanwijzen die enige weg van ontkoming. Die ene naam die onder de hemel gegeven is. Ook al zit er voor het oog niemand te wachten op die naam. Ook al lijkt het erop, en was het misschien op dat moment ook wel zo, dat er in die synagoge niemand echt hongerig was naar die weg. Dat is ook wat, gemeente, maar zo was het in Korinthe aanvankelijk wel. Dat er niemand echt hongerig was naar die ene naam. Ook al heeft Paulus geblazen op de bazuin waarschuwend, ook al heeft hij geblazen op de bazuin van het evangelie. Maar er was aanvankelijk niemand die er echt belang bij had. Hoe is dat, gemeente? Ik stel die vraag in het midden van de gemeente die mij lief is, hier in Rotterdam. Hoe is dat onder ons? Ik weet wel dat er onder ons mensen zijn die door genade die naam lief mochten krijgen. Ik weet wel dat er onder ons mensen zijn die zaligheid hebben gevonden in die ene naam. Maar hoe is het met u persoonlijk? Zit u hier vanmorgen misschien, terwijl er al vele malen geblazen is op de bazuin van waarschuwing? En op de bazuin van het evangelie, zonder dat er honger is. zonder dat er dorst is. U komt wel naar de kerk en dat is goed. U luistert naar het woord, dat is goed. U hebt een bepaalde interesse. U zou misschien ook geen kerkdienst overslaan. Maar ten diepste helemaal geen belang met het woord. Ten diepste nog nooit gezongen wat Psalm 130 zingt. Ten diepste ons beeld nog getekend in Psalm 81, vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft zich andere gewoon naar zijn lust verkoren. We gaan het eerst zingen. 81, 13e vers. Want dat, gemeente, is wel wat we lezen in het laatste vers van de tekst. Maar als zij weder stonden en lasterden. Dus dat is wat er gebeurd is onder de prediking van de apostel in de synagoge van Korinthe. De mensen, ze hebben wederstaan. Ze hebben de waarschuwingen wederstaan. Ze hebben de algemene werkingen van de Heilige Geest tegengestaan. Toen de Heilige Geest werkte op hun geweten en toen ze onrustig werden, toen hebben ze dat tegengestaan, weggeduwd. Toen de zonde werd aangewezen, toen hebben ze dat weggeduwd. Toen de ongenoegzaamheid van hun godsdienstige werken werd aangewezen, dat het niet genoeg was om trouw naar de synagoge te komen en om te bidden en om de wet zo goed mogelijk proberen te houden, toen hebben ze dat weggeduwd. Toen Paulus heeft gepreekt wat hij in de Romeinenbrief schrijft, dat alle vlees en alle mens verdoemelijk is voor God, toen hebben ze dat weerstaan, tegengestaan. Toen hebben ze hun oren ervoor gestopt. Toen die ene naam gepreekt werd en die ene weg tot behoud aan hun hart werd gelegd, toen hebben ze dat tegengestaan. Ze hebben daar dus zitten vechten in de synagoge. Net zoals een mens vandaag in Rotterdam, ook een godsdienstig mens, in de kerk of thuis, kan vechten onder de prediking van het woord, onder alle roepstemmen. Kan dat, vraagt iemand, kan je dan het werk van de Heilige Geest wederstaan? Ja, bijbels gezien kan dat. Stefanus zegt tegen de Joodse leidslieden: gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Is een algemene werk in al die roepstemmen. Wederstaan. Een mens, gemeente, zit niet neutraal onder de prediking van het woord. Een mens zit er, een godsdienstig mens zit er van nature wederstrevig, strijdend. En ze beginnen ook te lasteren. Dat doen ze ook. En dan komt er een moment dat Paulus iets heel aangrijpends doet. Paulus staat daar met zijn lange kleed aan. En dan doet hij iets wat de Joden daar in de synagoge direct hebben begrepen. Want als Joden kwamen in het gezelschap van heidenen, dan keken ze vaak op heidenen neer. En wat deden ze dan om de afstand duidelijk te maken? Dan pakten ze hun klederen beet en dan schudden ze die klederen waar soms wat stof aan zat, zeker onderaan. Dan schudden ze dat stof van hun kleren af en van hun voeten af. En dan wilden ze daarmee zeggen: wij willen niets meer met u te maken hebben. We willen zelfs met het stof dat in dit huis neergedaald is, of op deze plaats neergedaald is, niets meer te maken hebben. We schudden het van onze voeten, van onze schoenen, van onze kleren. En nu doet Paulus daar in de synagoge, waar Joden en geïnteresseerde Grieken aanwezig zijn, hetzelfde. Hij schudt zijn klederen af en hij zegt het. En dat zegt Paulus niet als mens, als, vergeeft u me de uitdrukking, maar als een gefrustreerd mens. Maar dat zegt hij als een dienaar van God. Ik zal met dit woord niet meer tot u komen. Ik schud mijn klederen af. Ik heb genoeg gewaarschuwd, zegt de apostel. Ik heb geblazen op de bazuin. Ik heb geblazen op de bazuin van waarschuwing en ik heb geblazen op de bazuin van het evangelie. Dood en leven, vloek en zegen heb ik u voorgehouden. Maar u hebt zich niet willen laten waarschuwen. Uw bloed zij, en dat staat in het midden van vers 6. Uw bloed zij op uw hoofd. En dat is dat woord dat rechtstreeks teruggaat op Ezechiël 33. Daarmee bedoelt de apostel: u bent zelf ten volle verantwoordelijk. U hebt het gehoord. Gemeente, Gods woord bepaalt ons deze morgen bij onze grote verantwoordelijkheid. Onder het woord. Wij zijn ten volle verantwoordelijk. Onze ouderen, onze mensen van middelbare leeftijd, maar ook onze jongeren. Onze jongeren die het verstand hebben gekregen om te luisteren naar de preek, om de woorden te horen. De Heere stelt ons deze morgen in de prediking verantwoordelijk. En er komt een moment dat de Heere zal doen wat de apostel Paulus hier in zijn dienst doet. Er komt een moment dat de Heere voor de laatste keer spreekt. Dat de Heere met eerbied gesproken het stof van zijn kleed afschudt en zegt: en nu is het genoeg. Uw bloed zij op uw hoofd. U bent genoeg gewaarschuwd. U hebt het genoeg gehoord. U bent genoeg gelokt en genodigd tot het evangelie. U hebt de woorden van zaligheid vaak genoeg gehoord. En gemeente, die vraag wil ik vanmorgen wel dringend leggen aan de harten van degenen die onverschillig en onbekeerd voortgaan. En wat bedoel ik daarmee? Nog een keer, geen mensen die goddeloos leven misschien, dat hoeft helemaal niet. Mensen met een keurig netjes leven. Maar mensen die het heel gewoon vinden dat ze onbekeerd zijn. Mensen die daar rustig in kunnen voortgaan. Mensen die straks rustig de kerk uitgaan. Ik zeg het in alle liefde, maar u moet er maar eens aan denken. Als u over de drempel van dit kerkgebouw heen gaat. Of als u de lijfverbinding verbreekt met dit kerkgebouw. Dat de Heere een moment in uw leven zal spreken. Uw bloed zij op uw hoofd. U bent ten volle verantwoordelijk. De weg is gewezen. De roep tot bekering is uitgegaan. Alles wat u ontbrak was bij de Heere te verkrijgen, het is u gezegd. Maar u hebt er, ik zeg het maar even zo, u hebt er niks mee gedaan. En jonge mensen, dacht je dat dat over 5 jaar anders is in je leven als het nu niet gebeurt? Dan ben je alleen maar veel harder geworden. Dan ben je alleen maar veel harder. En ik spreek nu vanuit de verantwoordelijkheid die je hebt. Volgend jaar, als de Heer het je geeft, dan ben je harder dan nu als je nog onbekeerd bent. En over 2 jaar nog harder. En over 3 jaar nog harder. Er rust op u en mij een grote verantwoordelijkheid. En toch wil ik met dit woord niet eindigen. Wil ik vanuit onze tekst, vanuit onze ernstige tekst van deze morgen, nog even met u vooruitblikken naar wat er gebeurt. Want weet u wat er gebeurt? Direct na deze aangrijpende gebeurtenis, kijkt u maar mee naar vers 8... Dan gaat Paulus inderdaad niet 1 keer meer die synagoge in. Het is de laatste keer dat hij er heeft gepreekt. Hij schudde het stof van zijn kleren af. Uw bloed zij op uw hoofd. En dan staat er in vers 8. En Crispus, de overste van de synagoge, geloofde aan de Heere. En we hebben alle reden om aan te nemen dat Crispus, de overste van de synagoge, door dit laatste woord, door dit ernstige woord van de apostel Paulus, in zijn hart getroffen is. De overste van de synagoge, die daar in de synagoge was, die Paulus dat heeft zien doen. En het is door de Heilige Geest gebracht in zijn hart. En het is in zijn hart gezonken. En toen is Crispus gaan geloven. Weet u wat hij allereerst geloofd heeft? Dat zijn bloed op zijn hoofd was. Dat hij zelf ten volle verantwoordelijk was. Dat hij zelf schuldig stond tegenover het woord van God. Maar hij is ook gaan geloven wat de apostel Paulus nog meer had gepredikt. Dat er in zijn leven met alles wat er was aan eigen gerechtigheid 1 ding nodig was. En dat is de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En het geloof in hem en de reiniging door zijn bloed. En ongetwijfeld is deze Crispus dat gaan zoeken. Is die daarom gaan roepen? Heeft hij het geloof mogen hechten aan dat woord dat de apostel gesproken had? Kijk gemeente, onze verantwoordelijkheid moet benadrukt worden. En ik hoop dat ik dat vanmorgen nadrukkelijk heb gedaan, opdat het ons zou wakker schudden. Maar met het nemen van onze verantwoordelijkheid, hoe belangrijk ook, maar met het nemen van onze verantwoordelijkheid wordt een mens niet zalig. Al moet het gebeuren, al moet een mens deze woorden ter harte nemen, maar het grote wonder van de zaligheid in Korinthe was dat God sterker is dan een mens die wederstaat en die lastert. En misschien dat het voor Crispus ook wel gegolden heeft, aanvankelijk wederstaan en zelfs gelasten. Maar God was sterker dan die vijandschap. En God heeft ingewerkt door zijn geest op het hart van deze man. Zo krachtig en zo onwederstandelijk dat een mens het niet meer kan tegenhouden. Want dat is ook waar. Ik zei u, een mens kan het werk van de Heilige Geest tegenstaan. Hij kan er tegen strijden. Hij kan zich er tegen verzetten. Maar als Gods geest zaligmakend werkt, dan werkt de Heilige Geest ook, zegt onze belijdenis, onwederstandelijk. Dat wil zeggen, een mens kan hem wel tegenstaan, maar kan hem niet tegenhouden. Dan breekt de Heilige Geest door die vijandschap heen. Dan maakt hij een zondaar tot zondaar voor God. Dan maakt hij een zondaar tot iemand die gaat roepen vanuit de diepte: Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan brengt hij de mensen toe om die grote levensvraag te stellen. Dat is het wonder in Korinthe. En Crispus was niet de eerste. Was wel de eerste, maar niet de enige. Want de Heere zegt het straks. En we hopen dat, als de Heer het geeft, een volgende keer nog wel uitvoeriger te overdenken. Ik heb, Paulus, ik heb veel volk in deze stad. En er waren misschien een paar tot bekering gekomen. En van dat volk waren er misschien op dat moment nog wel aan het werk in die vreselijke tempel ter ere van de godin van de liefde. Van dat volk lagen er op dat moment misschien nog wel in de goot van Korinthe. Van dat volk waren er op dat moment misschien nog wel die zich zaten te verzetten en die zich verharden in de synagoge. Maar de Heere zegt het: ik heb veel volk in deze stad. Daar ligt de diepste grond van de zaligheid. Gods verkiezende welbehagen. Ik heb van eeuwigheid een volk. En ze moeten zalig worden, ook in Korinthe. En ze zullen zalig worden, ook in Korinthe. En als de Heere gemeente dat nou eens zegt, vanmorgen. Matthew Henry zegt het eigenlijk zo prachtig bij die uitspraak: ik heb veel volk in deze stad. Dan schrijft Matthew Henry: als de Heere dat al zei van de stad Korinthe, dan hoeft geen stad of plaats te wanhopen. Dat is heel ruim, maar ik vond het toch wel heel treffend gezegd. Dan hoeft geen stad of geen plaats te wanhopen. Als de Heere dat dan eens zegt van Rotterdam. En van Schiedam. En van Vlaardingen. En Capelle. En Krimpen. En Oudekerk. En alle plaatsen daaromheen. Ik heb veel volk, ze moeten nog zalig worden. Zou u dan niet vragen, want dat is de grote bedoeling van de Heere altijd weer, als hij spreekt over die mogelijkheid die er bij hem vandaan is. Zou u dan niet vragen: Heere, geef dat mijn oog het goede aanschouw, dat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Doe het, Heere, ook aan mij, want u zocht verlorenen in Korinthe op. Wil ook mij opzoeken. En wil u alle wederstand en alle lastering verbreken en overwinnen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord van deze morgen willen zegenen en zou u krachtig willen werken in Rotterdam en omgeving. Zou u de ernst van dit woord aan onze harten willen leggen, opdat we onze grote verantwoordelijkheid beseffen? U roept het ons toe, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Maar Heere, geef ons toch ook dat we dat werk van u zo onmisbaar nodig krijgen, dat u uit vrije genade alle vijandschap en alle wederstand overwint. Werkt u het in de harten van kinderen, van jongeren en van ouderen, in de harten van kon het zijn in ieder van ons. En laat uw naam ook in deze stad verheerlijkt worden. We bidden het om Christus wil alleen. Amen. Psalm 95, het vijfde vers, is onze slotzang. Verhard u niet, neemt zijn genade ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. 95, vers 5. van hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.